eeuwig blijft de liefde Gods, want God is liefde. Dat wil zeggen, God dient ons en heeft zijn liefde aan ons bevestigd. En meer in het algemeen, God is degene die de dingen, de schepselen, met elkaar verbindt, met elkaar in gemeenschap brengt. Want dat is de uitwerking van de kracht der liefde. De macht der liefde, zeggen wij, omdat wij de uitdrukking in een van onze liederen hebben. Ik aanbid de macht van uw liefde. Als men dan gemeenschap zoekt, en de synoniemen daarvan, vrede bijvoorbeeld, dan vindt men die alleen bij God en daardoor bij de Heer Jezus Christus. En als zijn leven in ons is, dan zal de vrucht daarvan in ons leven dus dienovereenkomstig zijn, zoals de bekende uitdrukking luidt in Galaten hoofdstuk 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest, let op vrucht, hè, niet de werken van de geest. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat de vrucht van de geest. Dat wil zeggen, het is het resultaat van actief leven. Dat is wat vrucht is. Het komt als het ware vanzelf tevoorschijn. Het zal u gedacht zijn wat een kracht er zit achter de groei in het algemeen, in de schepping als zodanig. En wat een kracht er is om vrucht voor te brengen. Men zou dat niet onderschatten. En men zou dat wanneer men de natuur beziet, want ik zie nog wel eens wat anders dan scherven of oude stenen. Als men de natuur beziet, zal men daarvan onder de indruk geraken in elk geval. Wat een kracht dat toch is, die in de natuur werkt. En die vrucht voortbrengt. En waar die kracht van Christus, de kracht Gods, in ons woont. En daarmee dus onze dode lichamen, onze sterfelijke lichamen moest ik zeggen, levend maakt. Zou die vrucht van de geest in onze levens tevoorschijn komen. Ik hoop dat u goed begrijpt dat dat niet onze kracht is. Niet de kracht van onze arbeid of iets dergelijks. Maar het is de kracht van de geest die vrucht voortbrengt. Levend wel te verstaan. Het enige wat men kan doen is proberen het tegen te houden. Maar de vrucht van de geest is liefde. En dus al die andere dingen die daarbij horen. Namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dan heb je lange moed, weet u wel. Dat zegt het lied ook, hè, van Halleluja, haalt er de moed maar in. Of zo. Hoe was die tekst precies? Langmoedigheid, goedertierenheid, ook zo'n prachtige uitdrukking. Dan tiert het goede. Meestal welig. Als iets tiert, tiert het meestal welig. Maar het zijn woorden voor vrucht dragen immers. Voor levenskracht, dan tiert het. Hè? Waar het goede tiert. Het goede tierenheid, goedheid, geloof, vertrouwen dus gewoon. Zachtmoedigheid, matigheid. Dat is een apart begrip. Men heeft het later vertaald met zelfbeheersing. Dat is niet helemaal correct. Al lijkt het erop, matigheid wil zeggen dat we onze grenzen kennen. En weten tot hoever wij zouden gaan en waar het werkelijk ophoudt. Waarbij onder andere ingesloten is, wel een karretje op de rails zetten, maar het niet gaan duwen om aan te sluiten bij wat we gisteren besproken hebben. Matigheid, dat een ieder wijs zij tot matigheid. En dat men niet wijs zij boven de maat. Enzovoort, want God heeft ons een maat gesteld in onze bediening. En als u niet weet wat het is, die maat, dat zijn ongeveer de bermstrepen, zal ik maar zeggen, van onze loopbaan. Daar blijven wij binnen, was de bedoeling. Zie? Nou goed, dat soort dingen. De vrucht van de geest is liefde. En let even op. Nee, ik ga nog wel even terug naar Romeinen. Maar ik vind dit een mooi begin eigenlijk. Hè? Ik moet zorgen dat ik wat ik zeg moet ook inderdaad gezegd heb. Dus ik begin er maar even mee. De volgende zin luidt. Ik vind het altijd jammer dat het een ander vers is. Vers 23. Waar staat tegen de zodanigen is de wet niet. Dat betekent dus. Dat je kunt hard roepen, wij zijn vrijgemaakt van de wet. En leerstellig is dat volkomen waar. In de praktijk heb je het recht niet om dat te roepen. Tenzij die vrucht van de geest in onze levens gewrocht wordt. Laat ik een moeilijk woord noemen. Gewrocht. Daar zit het woord vrucht in, want werken en vrucht dragen, dat zijn verwante woorden eigenlijk, als het helemaal over gaat. En toch zouden wij het verschil zien. Maar eerst even dit. De vrucht des geestes, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Het punt is dat naar Bijbelse maatstaven er niet zo'n soort, laten we zeggen, vacuüm of niemandsland bestaat tussen het leven onder de wet en het leven onder de genade van het nieuwe verbond. Het is of het een of het ander. Dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn, want waar ook gelovigen, dan wel degenen die zich christenen noemen, waar die de heerschappij der genade niet kennen, vallen zij vanzelf onder de wet en kunnen zich ook niet voorstellen dat er iets anders is. Je hebt niet drie soorten, de wet en dan post niks. En dan misschien aan de andere kant nog eens een keer leven uit genade en uit de vrucht van de geest of zoiets. Dat is er niet. In de praktijk worden wij, en Romeinen 8 beschrijft dat ook, maar dat zijn de eerste versen van Romeinen 8. Romeinen 8 vers 2 beschrijft dat ook, dat namelijk wij pas bevrijd worden van de wet en dus werkelijk in de vrijheid komen te staan, naarmate wij leren te leven uit de rijkdom van Gods genade. En met het historisch feit dat de wet in heerschappij ervan beëindigd is door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, heeft het niet zoveel mee te maken. Dat is theorie, dat is wel waar, maar in de praktijk heb je daar niks aan. Vandaar dat zoveel 2000 jaar later nog gewoon onder de wet leven of wat er voor door moet gaan. Maar dat laatste was altijd al zo, hè, wat er voor door moest gaan. Je werd altijd mee gesjoemeld. Ik denk altijd dat sjoemelen trouwens een Jiddisch woord is, maar of dat zo is, weet ik niet zeker. Zo klinkt het wel. Chagrin en weet je veel. Chagrijn ook, ja, dat hoort er ook bij. Nou goed. Maar vers 24 ligt het ook toe, hè. Maar die van Christus zijn in de praktijk, broeders en zusters, niet maar de theorie. Die van Christus zijn en dus degene in wie die vrucht van de geest wordt voortgebracht. Nee, ja, geheel of gedeeltelijk en meestal maar gedeeltelijk, maar daar hebben we het nou niet over. Maar pas die van Christus zijn in de praktijk en dus hem dienen, dienstknechten zijn van Christus, die hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. En als we het vlees gekruist hebben, zijn we niet onder de wet. Dat is het verhaal. Je komt pas van die wet en van die regels af en van die beklemming, die gevangenis, want zo noemt de Bijbel dat, af. Je komt pas van die slavernij af als je je leven hebt gesteld in dienst van de Heer Jezus Christus. En nogmaals, in de Bijbelse praktijk zit daar niks tussen. Zie? En maak u zich geen zorgen, degenen die nog steeds denken dat ze aan het werk moeten of iets dergelijks. Nee, dus men zou ruimte geven aan die vrucht die dat leven in ons zou voortbrengen. Bij andere gelegenheid heet het gewoon het werk van Christus in ons, dat weet ik wel. Maar hier wordt het beschreven als vrucht, is namelijk gewoon leven, dat zijn gang kan gaan. Ik weet niet of je dat aan Calvinisten kunt uitleggen, eerlijk gezegd hoor. Want u weet, in kringen die met die naam worden aangeduid, met excuses aan de man, maar ja, die spreek ik later nog wel een keer. Maar in die kringen kun je nooit je gang gaan. Dan weet u toch, daar is alles verboden, tenzij het is toegestaan. Per definitie. Vrijheid bestaat daar niet. Daar heb je wet en daar heb je traditie. Daar moet je binnen blijven. En oh wee, als je daar een stap buiten zet. Nou, je mag niet eens uit het raam kijken zelfs maar, denk ik. Hè? Ik bedoel, buiten dat kringetje. Als je er alleen maar vragen bij stelt, maar hier enzovoort. Dan word je als ongelovige beschouwd enzovoort. Nee, in de ene denominatie is dat sterker dan de andere. Maar in wezen liggen die dingen inderdaad zo. Maar onze vrijheid, die hebben wij pas als wij leren de Heer te dienen. Dat wil zeggen, wanneer we leren dienaren te zijn der genade. Namelijk van het nieuwe verbond der genade. Dienstknechten van Christus te zijn. Zie? Want dan pas hebben wij die oude mens gekruist met de bewegingen. Het andere woord is motieven, is dat ook Nederlands? Bewegingen, motieven. Een beweging is motieven. In de muziek ook en in de beeldende kunst. Maar ook in ons. Er zijn dingen die ons bewegen, in gang zetten. Wij noemen dat meestal gevoelens, wat het maar is. En in negatieve zin, tamelijk negatieve zin, heet het begeerlijkheden. Maar het zijn de dingen van de oude mens. En er staat hier niet, laat ons die oude mens kruisigen. Maar er staat, wanneer die vrucht van de geest in ons is, dan hebben wij die oude mens gekruist. Elders staat er, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. En niet andersom. Wandel door de geest, want daardoor zult gij de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Er staat een paar versen eerder in vers 16 van dit hoofdstuk, Galaten 5 vers 16. Ik zeg, wandel door de geest. En als men dat doet, zal men de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Heb je dat? Maar als je erop uit bent om de begeerlijkheden van het vlees te volbrengen, ja, dan komt er van het andere dus helemaal niks terecht, van die vrucht van de geest enzovoorts. En het idee van, ik wil de begeerlijkheden des vleeses volbrengen en dat kan, want ik ben vrij van de wet, dat is volstrekt onbijbels. Die redenering is onbijbels. Die is niet zo. Dat is een theorie. Op basis van dat nou eenmaal ooit in het verleden op een datum die wet volbracht is. En op grond daarvan zijn wij vrij. En dan kunnen we doen wat wij willen. Namelijk de begeerlijkheden des vleeses volbrengen. Want de wet veroordeelt ons niet. Dat is oneigenlijk gebruik van het woord van God. En daarmee van bijbelse waarheid. Dat is toepassen van deze dingen voor eigen gebruik of voor eigen doeleinden. Dat was er niet de bedoeling van. God heeft ons vrijgekocht, opdat we in die vrijheid hem zouden dienen. En wij werden verondersteld dat te willen. En daarom heeft hij ons in de vrijheid geplaatst, opdat we hem zouden kunnen dienen. En opdat we dus die vrijheid niet zouden gebruiken als oorzaak voor het vlees. En al die praat over, maar wij staan toch in de vrijheid, wij mogen toch alles, dat is onzin. Je hebt het recht niet om het zo te zeggen. Het verhaal is, wij staan in de vrijheid en dus wij zouden de Heer dienen. Dat was er de bedoeling van. Want binnen dat kader, binnen die uiteenzetting, binnen dat plan, heeft God het zo geregeld. Daartoe heeft hij ons in de vrijheid geplaatst. En daaraan vast zit natuurlijk, en er staat in mijn Bijbel nog op dezezelfde bladzijde, een eindje verder terug. Hij heeft ons vrijgemaakt omdat nou eenmaal een slaaf, een gevangene, niet erft. Dus hij heeft ons vrijgemaakt opdat wij erfgenamen van God zouden zijn. Opdat wij tot zonen zouden gesteld worden. Want dat zijn de laatste versen uit Galaten hoofdstuk 4. En voor de rest maak u zich niet bezorgd. We hebben de geest die het onderpand is voor onze toekomende erfenis. Wat doet de geest ook alweer? Allemaal besproken. Hij leidt ons naar onze zoonstelling. Het heet dan ook de geest der zoonstelling. Nog een keer, wat doet die geest dan? Nou, die bidt voor ons. Die behartigt onze belangen. Hij is als het ware voor de gelegenheid de voogd, dan wel de toeziend voogd. Hij zorgt dat het allemaal goed komt. En hier nog een keer, wat doet die geest dan? Hij brengt vrucht voort in onze levens. Door onze lichamen. Door onze lichamen, door ons vlees, door ons zondige vlees, nota bene. En benen is het woord voor zoon in het Hebreeuws. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Dat heeft er niks mee te maken. Hè? De vrucht van de geest is liefde. Dat is Gods kracht die in onze zwakheid volbracht wordt. Waardoor die attributen, die eigenschappen van God zelf in ons gerealiseerd worden. Tot onze eigen verbijstering. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Maar die van Christus zijn, en dus die geest hebben, en in wie die geest werkt, die hebben in de praktijk het vlees gekruist. Met de bewegingen en begeerlijkheden. Kijk, begrijp je me goed? George Beverly Shea, dat was een van de medewerkers in de 50er jaren al, maar gedurende tientallen jaren van Billy Graham, de solozanger, die heeft dat lied beroemd gemaakt. Just as I am, zoals ik ben, pleit ik, anders niet. Impliceren dat zoals we zijn mogen we bij de Heer komen. En dat is waar, dat zouden wij ook doen, heel nauwkeurig. Als dat niet zo was, dan komen wij nooit bij de Heer terecht, zal ik maar zeggen. Want als we onszelf eerst een beetje acceptabel moeten maken en moeten oppoetsen, dat heet trouwens religie, dan komt het nooit goed. Vandaar dat religie een mens niet tot zaligheid brengt. Integendeel, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Maar het nodigt ons uit om, precies zoals we zijn, tot hem te komen zeggen, hier ben ik, ik weet er ook geen raad mee. Maar een van de misverstanden daarna is dat aangezien wij nou eenmaal zoals wij waren tot de Heer mochten komen, dat we dan dus daarna ook zo zouden blijven. En dat was niet de bedoeling. Zeg ik het goed genoeg? Want als wij werkelijk tot de Heer komen, blijven wij niet wie wij waren. God zij dank, ik moet er niet aan denken, zeg. Nee, dat meen ik serieus. Daar ging het nou juist om. Wij deugden niet. Wij konden er ook niks aan veranderen. Maar wij, wie u ook bent, u deugde niet. Wij gingen naar de Heer toe. Opdat hij ons veranderen zou. Begrijp je me goed? Wij blijven wel onszelf. Ben ik een warm voorstander van. We blijven wie wij zijn. Dat doet de Heer ook, immers. Wij blijven wie jij is. Wij blijven ook onszelf, maar dat zelf verandert. En dat zou hij doen en u zou dat niet onderschatten. Nooit kan het geloof te veel verwachten, zegt mijn Bijbel. En alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft en dat soort dingen meer, hè. En talloze uitspraken daaromtrent hebben wij. En ze zijn altijd van toepassing op dat God een werk doet dat veel krachtiger is dan die oude natuur die wij niet onderdrukken konden of weg konden doen. Maar hij weet er wel raad mee. Hij zal er wat aan doen. Voor hen die het heil des Heren wachten zijn bergen vlak. En dan zingen die Amerikanen, climb that mountain enzovoort. Hè? Die willen altijd de berg beklimmen, schijnt het. Maar goed, we zijn bergen vlak. En de zee, nou ja, dat weet u, en zee en droog enzovoort. Ik bedoel, wat een flauwekul is dat toch. Er zijn mensen namelijk die denken dat zoals zij zijn, dat is niet te veranderen. Zij willen ook graag zo blijven. Dat is een vorm van autisme, als u mij vraagt. Nee, dat denk ik. Ze willen graag blijven wie ze zijn enzovoort. En de Heer moet daar maar genoegen mee nemen. De Heer neemt daar geen genoegen mee. Ik weet het heel zeker. Maar ik vertel u er liever niet meer over. Ik kom zo moeilijk mijn strot uit. Dat soort zaken. Zie. Juist omdat het zo grandioos is wat God wil doen in uw en mijn leven. En voor velen van u geldt natuurlijk wat God gedaan heeft reeds in uw en mijn leven. Ik hoop tenminste dat u hoort bij de categorie die deze dingen herkent. Hij zal ons veranderen. En of dat naar de mens mogelijk is, ja, dat is mijn worst. Dat, niks lelijks te zeggen over worst trouwens, maar... We zijn hier in Duitsland, dus... Maar ik hoop dat u een beetje begrijpt wat ik bedoel. Mensen worden veranderd en daar hoef je niet voor naar Fijker ter Velde om daarachter te komen. Dat mag wel hoor, daar gaat het niet om. Maar bij wijze van spreken, dan hoort u het ook eens van een andere, weet u wel. Dat is nou net wat de Heer doet. Veranderen. Ons veranderen naar de geest en in ons denken. Ons dus veranderen naar de ziel en dus de levenswandel. En uiteindelijk zal hij ons vernederd lichaam veranderen en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Men zou de Heer niet onderschatten. Sterker nog, als u denkt dat de Heer u niet veranderen kan, dan grenst dat aan godslastering. Ik zeg het maar een keer heel scherp, want het lijkt mij toch beledigend voor de schepper dan wel de verlosser. Niet dan? Hij kan een boel. En hij overroelt uw oude mens, uw genen zelfs bij gelegenheid. Ik ben er bloedserieus. Dat het lichaam is maar een stukje gereedschap. Van mijn part, het is een kromme stok. Sommigen zien er ook zo uit, maar dat bedoel ik niet. Maar met een kromme stok kan hij rechte slagen maken. Daar gaat het maar om. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als u denkt, ja, maar ik deug niet, ik ben niet bruikbaar, dan bent u juist bruikbaar voor de Heer. Dat is het nou juist. En zolang u denkt, nee, maar ik doe het zelf wel, en bovendien ben ik uncorrectable, hoe heet zoiets, ben ik onverbeterlijk, dan komt er dus ook inderdaad niks van terecht. En dat is self-fulfilling prophecy. Als u zegt, de Heer kan mij niet veranderen, zal hij domweg ook niet doen. Meen ik. U zou bedenken dat de Bijbel zegt dat God juist verandering wil brengen. Hij vervangt een oude schepping door een nieuwe. Niet maar uiteindelijk aan het eind van de rit. Hij wil dat van vandaag op morgen, nou ja, zo wilde ik het niet zeggen. Maar ik wilde zeggen, hij wil daar vandaag mee beginnen. En of u dat van vandaag op morgen doet, meestal niet. Meestal wil u wat leren onderweg, hij heeft er ook geen haast mee. He? Maar dat is wat hij doen wil. Zijn vrucht in ons voortbrengen ten koste van ons oude leven. Waardoor het sterfelijke, dat is ons oude leven, door het... Het eeuwige, of hoe het maar heten mag, het door het onverderfelijke, verslonden wordt. Het gaat erin op. En wat nou dan daarna nog oude mens is en nieuwe mens is, waar die grens ligt, dat weet ik ook niet. De Bijbel zegt ook, daar moet je je niet mee bezighouden, want je blijft gewoon jezelf. Je blijft gewoon jezelf. Maar dat zelf wordt veranderd. De Heer verandert dat. Hij geeft ons een nieuw hart, een nieuwe geest. Vernieuw in mij... He? Geef mij een nieuw hart, vernieuw mijn geest en zo. Dat is wat de Heer doet. Geeft ons leven een andere richting. En in het bijzonder geeft ons hoop. Fixeert ons op andere dingen dan waar wij van nature op gefixeerd waren. En bovendien, los van heel dat verhaal, ook naar de oude mens, ook onder ongelovigen, lijkt het mij zo te zijn dat velen zich altijd maar verschuilen achter hun onvermogen. Van ik ben nou eenmaal zo, dus moet ik een uitkering. Ik kan nou eenmaal niet voor een baas werken, dus daarom moet ik in de WW en weet je veel allemaal. Ik vind het allemaal onzin. Wat die mensen mankeert is enige passie en enig zelfrespect enzovoorts. Daar kom je niet ver mee. En voor een kind van God tellen deze dingen al helemaal niet. Stel dat je onveranderlijk bent naar de ouderen. Stel dat dat zo was. Meestal niet het geval, hoor. Maar stel dat dat zo was. Nou, zo wat. Dat is het evangelie. Dat zegt, God wil ons veranderen. Ik vind geen excuus. Je kunt wel zeggen, ja, maar wij zijn allemaal zondaren. We komen allemaal tekort. Wij zijn allemaal nog een oude mens. En pas in de toekomst ontvangen wij nieuw lichaam. Zullen wij veranderd worden. Ja, dat kan al allemaal wel wezen. Maar de Heer zegt dat hij u nu veranderen wil. Dat hij onze levens nu vruchtbaar maken wil. En dat hij wegsnijdt uit onze levens dat wat het vruchtdragen in de weg staat. Of niet dan? Of dat zeer doet, dat wegsnijden. Nou, ja, meestal wel. Hangt van uw pijndrempel af. Nee, ik bedoel het serieus. Soms doet hij dat en je merkt er helemaal niks van. Het is voorbij voor je er erg in hebt. Komt dat het mes heel scherp is, hè. Dan voel je het niet eens gebeuren. En soms, als je het vast wil houden, ja, dan is het een pijnlijke aangelegenheid, hoor. Ontspannen, zegt de dokter dan altijd. Ontspannen. Nou goed. Die van Christus zijn hebben het vlees gekruist. Met wat erbij hoort. Begeerlijkheden, bewegingen met wat hen beweegt. Het heeft met hun gemoed en denken te maken. En dus vers 25, indien wij door de geest leven, hier in de betekenis van indien wij door de geest tot leven zijn gekomen. En dus in de zin van als wij die geest hebben ontvangen in het sterfelijk lichaam en daardoor dat lichaam levend gemaakt is. Romeinen 8, laat ons dan ook door de geest wandelen. En u weet het nog, wandelen heeft van doen met de ziel. Laat ons niet zoekers zijn van ijdele eer. Er komen dus korte zinnetjes, maar die had ik willen lezen uit Romeinen 12, omdat ze daar voor het eerst voorkomen. Maar goed, maar het staat hier ook. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende, dus wat de oude mens doet. Maar in tegendeel, die we zal de ruimte geven aan het werk van de geest in ons. Let trouwens ook even op de tegenstelling tussen vers 22, de vrucht van de geest, en vers 19, de werken van het vlees. Dus een dubbele tegenstelling, de tegenstelling tussen geest en vlees, maar ook de tegenstelling tussen vrucht en werk. Bij vrucht stellen wij vast dat het min of meer vanzelf voortgebracht wordt. Voor zover de energie aan te pas komt, zou het energie zijn om het tegen te houden. Van onze kant bedoel ik, hè. Als wij er wat aan zouden moeten doen, wel, wij zouden het moeten tegenhouden dan, want anders komt het gewoon. En bij werken des vleeses doet zich het tegenovergestelde voor, namelijk die werken des vleeses brengen wij wel voort, maar het zou je gedacht zijn wat je dat kost. Wat een energie je daarvoor moet opbrengen. Nou goed, werken dus. Werken des vleesers nu zijn openbaar. Welke zijn, ja, en eigenlijk gaat het in die verse altijd over, of in die termen altijd over ontrouw, over verdeeldheid, werking van de dood. Terwijl bij vrucht van de geest het gaat over, over leven, over gemeenschap, over een band die daar is. Liefde is dat gewoon natuurlijk. Maar een band die daar is, die niet verbroken wordt. Die steeds sterker wordt. Die wel, waar wel aan getrokken wordt. Maar het breekt niet, hè. Liefde is immers gemeenschap. Blijdschap, nou ja, blijdschap en gemeenschap horen sowieso bij elkaar. Blijdschap en ook lachen enzovoort. Dat zijn dingen die we collectief doen. Zo is dat, hè. Ik zeg altijd, de uitdrukking luidt, laat ons vreugde maken. Precies, ja. Ons in het meervoud, hè. Laat ik eens even blij zijn. Nee, dat doen we met elkaar. En als we blij zijn, dan zoeken we elkaar op en dan bouwen wij iets op, hè. Zeer opbouwend, stichtelijk dus, hè. En feesten, ja. Nou, zoiets. Vrede staat per definitie voor gemeenschap. Vrede is een soort verbastering van vereniging. Ik weet niet of dat in het Nederlands etymologisch opgaat, maar de Griekse, zowel als de Hebreeuwse term voor vrede, hebben die betekenis in zich van twee partijen die eerst met elkaar overhoop lagen, zijn tot elkaar gekomen, zijn één geworden. Dat is wat vrede is. Ook in de Bijbel dus. Langmoedigheid, dat wil zeggen, er zijn wel teleurstellingen, maar we houden lang de moed erin. Die hoop, die gemeenschap blijft dus, et cetera, et cetera. Maar spreekt men over de werken van het vlees, dan lees je al meteen over overspel, hoererij. En ik wil er niks aan afdoen, maar het zijn natuurlijk termen die in de Bijbel ook hevig op een hoger niveau worden toegepast dan het puur lichamelijke. Het zijn aanduidingen van ontrouw in het algemeen. Dat zich dat ook uitdrukt op het, laten we zeggen, het Freudiaanse niveau. Ja, logischerwijze, dat hoort bij elkaar. Ik ben er stellig van overtuigd dat de devaluatie van het huwelijk en van de huwelijksband, dat die uiteindelijk gewoon voortkomt uit de devaluatie van de band tussen schepper en schepping. En daar waar men de autoriteit van de schepper niet erkent en hem niet wil dienen en dus die band verbreekt, onder het motto laat ons hun touwen van ons werpen en hun banden verscheuren. Psalm 2, daar heeft dat tot gevolg dat de relatie van man en vrouw, zoals we die kennen in het huwelijk, en die een afbeelding is eigenlijk, een projectie is van die band tussen schepper en schepping, dat huwelijk ook niet zoveel meer betekent. Heb je dat nog? Ja. En deze, ik zal mijn nek maar uitsteken. Ik loop straks hard weg en ik wil u 3 weken niet zien. Minstens. Dus morgen dan. Maar vooruit. Dus, en dan zeg ik iets als vrouwenemancipatie enzovoort. Wel, dat kwam op in dezelfde tijd als dat men God buitenspel zette en de Bijbel ontkende als het woord van God te zijn. Kortom, de man met allemaal hoofdletters werd niet meer erkend en zijn gezag al helemaal niet. En tegelijkertijd krijg je dus de opkomst van de vrouwenbeweging, want zo heette dat toen afhankelijk nog enzovoorts. In opstand tegen de man. Enzovoort. Ik ben er stellig van overtuigd dat daar een parallel in zit. En dat die verandering van cultuur, om zo te zeggen, die komt heus voort uit een, laten we zeggen, een andere wereldbeschouwing, komt voort uit een ander godsbeeld. Dat hangt gewoon met elkaar samen. En mijn Bijbel zegt dat ook, hoor, want die dingen vind ik heus niet zelf uit. Mijn Bijbel zegt dat ook, dat het zo is. Nou goed. Maar wat staat hier even? De werken des vleesers nu zijn openbaar. Welke zijn? Want dan weet u, als u naar het vlees wilt leven, wat u te verwachten hebt. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid? Hoeveel woorden hebben we dan gehad? 4. En dan denkt u, komt er nog wat anders? Want het is 4 keer hetzelfde, hè? Of had u wat anders bedacht? Dat is toch helemaal waar het over gaat? Dan is het vlees kent geen normen en waarden, zeg ik altijd. Normen en waarden bestaan niet, en als ze wel bestaan, zijn ze alleen te vinden bij de schepper zelf. En dus in zijn woord. Anderen zijn er niet, echt niet. Kun je nog jaren over studeren, maar je vindt ze heus niet. Ze komen alleen voor in de Bijbel, dat is het verhaal. En voor zover wij in Nederland gebrek hebben aan normen en waarden, komt dat gewoon omdat men de Heer niet wil kennen. Hij is de norm, het voorbeeld, enzovoorts. Nou goed, en wat heb je nog meer? Afgoderij, dat is eigenlijk ook, valt ook in de categorie overspel of hoererij. Afgoderij, venijngeving, dan geeft men gif, venijn, dat weet u, hè? Dat is vergif. Venijngeving, dat is vergif. Probeert men elkaar mee te vermoorden, ja. Nou, eigenlijk slangengif, en dat komt uit de mond van de slang. Dat wil zeggen, venijn staat voor de woorden van de slang, duivelse woorden dus, die dus verdeeldheid en dus dood voortbrengen. De natuur is vol typologie, hè? Vandaar de gespleten tong. Dan weer kletst hij de ene kant op en dan weer de andere kant op, zo. verdeeldheid. En verdeeldheid is dood. Dus bij gif uit die bek hoort een verdeelde tong. Zo zit dat. Nou goed, vereniging. Vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke, en dan komt hij, hè? Dan komt hij. Van de welke ik u tevoren zeg. Hij zegt, ik zeg het nu pas, want ik praat over toekomstige dingen. Gelijk ik ook tevoren gezegd heb. Hij zegt, ik heb het al ooit een keer gezegd. Dat degenen die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen binnengaan. Maar dat staat er niet. Maar dat staat er niet. Want al doe je zulke dingen, just as you are, ga je naar de Heer, zoals je bent. Hè? Of de Heer daar blij mee is? Nee, maar hij is wel blij als hij komt. Want hij kan die algeënstal schoonmaken. Wat zei ik? Ik zei dat Hercules dan wel Heracles een type is van Christus. Maar ja, zo zijn we de week begonnen. Dus langzamerhand zijn we weer rond. Algeënstal, ja. Nou goed, hij zou het opruimen. Nee, er staat niet dat zulke mensen niet het koninkrijk zullen ingaan. Er staat niet dat zulke mensen niet behouden worden. In de zin van wedergeboren worden. Wij worden wedergeboren op grond van geloof. Ondanks wat we uitgevreten hebben en nog zullen uitvroten. Of wel, maar was. Het heeft er niks mee te maken. Tussen iemand dat is een gevaarlijke lid, zegt niks gevaarlijks aan. Waar het over gaat namelijk is het vervolg daarop. Wij gaan naar de Heer toe en hij zal het een en ander regelen. Daarmee zeg ik niet dat hij voortaan voorkomt dat u zondigt of dat hij het onmogelijk maakt dat u zondigt. Helemaal niet, want het is tamelijk nuttig om af en toe eens te zondigen. Dan weet je weer dat je zwak bent en dan weet je dus ook dat voor zover het toch de kracht Gods in u werkt, is het ondanks u. En kan het ook alleen maar de kracht Gods zijn. Dat is geen aanmoediging overigens, maar het is een vertroosting achteraf. Je kunt alles verkeerd uitleggen, dus daar kan ik ook niks aan doen. Nee, er staat dat er. En let er even op, aan wie wordt het geschreven ook alweer? Ja, aan de gemeenten van Galië, van Galilee, van Galatië. Die beeld die wordt ook slecht hoor. Nou goed, aan de gemeenten, dat wil zeggen aan gelovige mensen. Waar die brief bezorgd is, in Lyon, denk ik. En anders in Vienna. Maar goed, dat doet er nou niet toe, staat in dat boek. Wat kost het ook alweer? Daar zijn bij je terug na de break. Ja, dat is... nou, weet ik veel. Aanzienlijk bedrag. Goed. Nee, er staat dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Het wordt gezegd aan wedergeboren mensen die het koninkrijk zijn binnengegaan. Maar als dat leven van Christus in hen niet de ruimte krijgt, omdat die Galliërs, dat zijn rare jongens, maar dat die Galliërs, omdat die Galliërs, die Galaten, nou eenmaal zichzelf wilden blijven zeggen, ja, maar er was toch gezegd, just as I am. Ik mag komen zoals ik ben. Jawel, maar daarmee blijf je niet zoals je was. Als je dat doet, dat is hetzelfde als omkijken naar Sodom. Dan versteen je ter plekke. Zie? Het is hetzelfde als terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Het is dus murmureren. De Heer zou die verandering brengen. En het punt is dat wanneer men vasthoudt aan dat vlees, dan zal men. Ik heb het niet geschreven, sorry. Niet bij mij komen met klachten of proberen te onderhandelen of zo. Ik ben de paus niet. He. Maar goed, wij zijn niet een secte waarin iemand uitmaakt wat u doen en laten mag. U mag doen wat u wil. Maar die erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel, die kunt u vergeten als u gerubriceerd moet worden onder deze categorie. De werken des vleeses. Daar staat het toch? Of niet dan? Als ik niet achter die lessenaar zou staan, zou ik deze dingen heus niet zeggen. Dan zou ik zeggen, nou ja, wat bemoei ik mij met andere mensen? Wie ben ik? En we zijn allemaal met zwakke zondaren en dat soort dingen. Meer geef ik meteen toe. Dan ben ik tenminste ook van die discussie af, denk ik wel eens. Bovendien heeft het een hoog waarheidsgehalte. Maar als ik hier sta, moet ik gewoon dit voorlezen. En dan staat er dus, de werken des vleeses zijn hoererij, overspel, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneingeving, vijandschap, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen. En je kan je dingen als overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid en afgoderij nog net wegredeneren naar een wat geestelijker, namelijk religieus niveau. En zeggen, ja, dat gaat om het dienen van andere goden en het ontrouw zijn aan Jehovah. Maar met verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijdmoord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, kun je dat toch niet doen. Dus het verhaal blijft gewoon staan. Het gaat gewoon over een vleeselijke levenswandel. En daarvan wordt gezegd bij herhaling tevoren en nog een keer tevoren en bij herhaling dat die zulke dingen doen, het koninkrijk gods niet zullen beërven. En als je een beetje zeggenschap wil hebben in het koninkrijk der Nederlanden, dan word je gescreend. Dan gaat je levenswandel onderzocht worden, wordt nagekeken wat je verleden is. En als het niet deugt, kom je niet in aanmerking. Dat heb ik nog nagevraagd aan prins Charles. Hè? En aan prinses Irene. En noem ze maar op. Irene. Vrede betekent het. Ik ben bang dat ze het nooit gevonden heeft, maar vooruit maar weer. Ik bedoel, je moet adeldom verplicht, heet dat. Als je geroepen bent tot erfrecht in verband met koningschap en priesterschap, dan heeft dat consequenties. En niet eens in de zin van, want zo leggen sommigen dat eruit, in de zin van, dan moet je dus zus en dan moet je dus zo. Nee, de normale norm, de gezonde situatie is dan, dat aangezien je weet wat je toekomstbestemming is, werkt dat vanzelf uit in je levenswandel. En dat is niet een kwestie van, maar ja, maar nou moet je binnen die paadjes blijven. Nee, dan richt je je op die toekomst die voor je is weggelegd. En dan blijf je binnen de lijnen, om zo te zeggen. Niet omdat het verboden is om er overheen te stappen, maar omdat je je richting kent, enzovoorts. Heb je dat nog? Als het anders zou zijn, dan zou zo iemand dus, zou maar zeggen de kroonprins, zou dan tegen zijn wil in opgejaagd worden naar een eventuele troonsbestijging, of hoe dat in Nederland maar benoemd mag worden, enzovoort. Maar geloof niet dat het zo is. Geloof niet dat het zo werkt. De normale situatie is gewoon, men wordt als zodanig geboren, men heeft geen beroepskeuze als het ware, dat staat gewoon vast. En dat is dus bepalend voor de ontwikkeling, voor de levenswandel, voor de gerichtheid, voor het gedrag enzovoort. Lijkt mij een tamelijk vanzelfsprekende zaak. En zo zou het voor kinderen gods ook zijn. Niet omdat het niet anders mag, maar dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat wij die toekomstbestemming hebben, die de Heer voor ons bepaald heeft en die zegt, ik doe er alles aan, laat het aan mij hoor, ik doe er alles aan om je op te voeden, om je te leiden naar die zoonstelling. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ik ben nou eenmaal zo, en zoals vers 19 en 20, ja, wij zijn allemaal zo van nature. En sommigen zeggen, ja, maar ik ben veel erger. Dat is hoogmoedig van bescheidenheid, zeg ik altijd. Maar, ja, hoogmoedig van nederigheid. Wat een flauwekul. De Heer zou ons gebruiken tot toonbeeld, tot demonstratie van wat zijn genade vermag. En als je daarover nadenkt, kom je vanzelf tot de conclusie dat hoe minder wij deugen van nature, hoe beter Hij ons gebruiken kan. Niet dan? Of moet ik dat herhalen? als hij ons wil gebruiken tot een betoning, tot een demonstratie, een standbeeld, een monument van zijn genade, de kracht van zijn genade, en dat staat zo in Efeze hoofdstuk 2, dan is het toch zo, hoe zwakker wij zijn, hoe minder wij deugden, hoe meer de Heer ons gebruiken kan, en dus hoe meer hij eraan doen kan, hoe beter zijn kracht in ons gewerkt kan worden enzovoort. Dat is dan toch zo? Nou ja, je spreekt het niet tegen, dus ik... Nee, maar... Maar degenen die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk niet beërven. Zijn die woorden duidelijk of niet? Moet ik ze uitleggen? Er valt ook niks aan uit te leggen. Degenen die zulke dingen doen, niks van hoe vaak of wat ook. Degenen die zulke dingen doen, betekent toch gewoon mensen die in die omstandigheden leven. Nauwkeurige keuzes niet formuleren. Die zullen het koninkrijk niet beërven. Die krijgen straks niet een kroon die ze aan zijn voeten kunnen nederleggen. Zoals we, ik geloof, in wel 3 verschillende liederen in onze bundel tegenkomen. Dus mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, enzovoort. Dat soort uitspraken. Die kroon komt er gewoon niet. Er is geen bekroning van dat leven. Het is gewoon een baby. Pasgeboren, nieuwgeboren, kind in Christus enzovoort. Dat is zo behouden, voor altijd behouden. Nou, de geest komt inderdaad in de hemel. Maar het idee van een kroon of iets dergelijks, waarvoor dan? Loon dan, oké, ander woord, loon. Waarvoor dan? Omdat je altijd gezegd hebt dat je gelooft in de Heer Jezus? Ja. Wat voor verdienst is dat en wat heeft je dat gekost? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten, maar dat maakt ook niet uit. De Bijbel zegt gewoon, degenen die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Het zijn omstreden teksten, want waar men het verschil tussen kindschap en zoonschap niet kent, weet men met dit vers geen raad. Of men leert op grond van dit vers dat als je deze dingen doet, kom je niet in de hemel. En kun je niet behouden worden. En dat staat er niet. Dus nou, die zullen het koninkrijk niet beërven. En beërven is er alleen voor de koninklijke familie. En dan nog alleen voor degene die wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Waardiglijk het evangelie, waardiglijk Gode, waardiglijk de Heer. Hebben we dit nog? En dat het geen misser is of geen toeval, dat kan ik u natuurlijk ook wel laten zien. Want in bijvoorbeeld... Om in de buurt te blijven, Efeze 5, dus de 2 blaadjes omslaan, staat precies hetzelfde. Efeze 5, waar staat in vers 5, want dit weet gij, dat wil zeggen, dat is dus blijkbaar algemeen bekend, dat is een vaststaand gegeven, dat staat niet ter discussie, nooit, nergens. Dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En dan meteen erachteraan, dat u niemand verleiden met ijdele woorden enzovoorts. Hetgeen wij trouwens ook gelezen hebben in Jacobus hoofdstuk 1... Dat men zei, hoorde des woords, of daden des woords, en niet alleen hoordes, zichzelf met valse overleggingen bedriegende, enzovoort. Hè. Dat staat daar ook. Hè. De apostel wist van tevoren dat dit soort dingen worden weggeredeneerd, maar hij zegt, je bedriegt jezelf. Zo zij dan hun medegenoten niet, enzovoort. Dezelfde uitspraken vinden we, dacht ik ook, in Colossens 3, of ben ik er buis? Nou, in ieder geval, in 1 Korinthe 5 lezen we het nog een keer. Hè? Er staat in 1 Korinthe 6 is het toch, of niet? 1 Korinthe 6, waar aan de ene kant staat, in de eerste verzen, met name vers 2 en 3. Weet gij niet dat de heiligen des saints, dat zijn dus de gelovigen, dat de heiligen de wereld oordelen zullen. Dat wil zeggen, zullen beërven, namelijk daarover zullen heersen, dan wel heerlijkheid zullen ontvangen. Wij maken, zullen deel uitmaken van het bestuur, de regering, van dat koninkrijk immers. En daarna vers 3, weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Dat is nog steeds de wereld, maar nu uitdrukkelijk op de allerhoogste positie. Want waar Christus gesteld is ver boven de engelen, is dat ook onze positie. Met alle consequenties van dien. En daarom lezen wij vanaf bijvoorbeeld vers 7... Zo is het dan uw ganselijk gebrek onder u dat gij met elkaar de rechtszaak hebt. Kun je dat zelf niet regelen onder elkaar. Waarom, en dan komt hier, waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever verlies, schade? Wat maakt het uit? Het gaat immers om die erfenis die ons wacht. En die weg daar naartoe, naar heerlijkheid, naar verhoging, loopt immers via vernedering. Daar is niks mis met dat wij schade lijden of vernederd worden. Dat is de normale route. Dus als je overkomt, dan zeg je, hé, ik zit nog goed. Hè? Dat is een vreugdevolle aangelegenheid. En dus is het... Acht het voor grote vreugde wanneer geen menigerlei verzoekingen valt en dat soort dingen meer. Daar is niks mee mis. Het is niet dat je wat vreemds overkomt, zegt Petrus. Waarom leidt gij niet liever schade? Maar gij die doet ongelijk en doet schade en dat aan de broederen. Of weet gij niet, let op hetzelfde woord, hè, weten. Dit is een zekerheid. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dat weet je toch? Met andere woorden, wij blijven rechtvaardig en wij krijgen misschien ons recht hier niet. En we krijgen misschien hier niet ons gelijk of wat we ervoor houden. Maar het maakt niet uit, aan het eind van de rit worden al dit soort zaken rechtgezet. En u bent dus ook gewaarschuwd. Enerzijds, aan de andere kant is de zaak van vreugde. Dat onrecht hier, dat komt later in ieder geval goed. Toch? Staat ook in Romeinen 12 waar dringend naartoe moet. Maar ik lees deze nog even uit. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. En let op dat dit ook gezegd wordt tot gelovigen en overgelovigen. Die onderling rechtszaak hebben. Hun eigen recht zochten onder in de gemeenschap van gelovigen. En de apostel zegt, nou ja, als er onrechtvaardigen zijn, dan ze zullen niet erven. Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. Als dit uw leven is, wat bent u gewaarschuwd nu, vandaag? De Heer roept ons voor die erfenis. En we hebben geen excuus. En je kunt niet zeggen, nou ja, ik ben nou eenmaal een dronkaard. Ik ben nou eenmaal een lasteraar. En ik ben van nature nou eenmaal een overspeler. Dat wil zeggen, niet monogaam, want men weet er altijd eufemisme voor te bedenken. Zo is mijn, ik ben nou eenmaal zo. Hè? Dat is dus niet een excuus. Naar mij toe wel hoor. U mag het rustig tegen, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben nu helemaal zo. We zeggen, ja, dat is jouw probleem dan. Wie ben ik? Maar de Heer zou er wat aan doen. Het is geen excuus. En hier staan die dingen dus toch gewoon zwart op wit. Als deze lui het koninkrijk niet beërven, dan betekent het dus dat de Heilige Geest zijn werk niet goed doet, want die zou ons toch leiden naar de erfenis en is toch het onderpand van de toekomende erfenis. En durft u te zeggen dat de Heilige Geest zijn werk in u niet goed doet? Of dat de beloften Gods in Christus dus niet ja en amen zijn? Is dus maar één andere conclusie. Als u dat meent dat die geest dan dus zijn werk niet goed doet, dan komt het gewoon omdat u daarvoor de ruimte niet geeft en omdat u het eigenlijk niet wil. Omdat u wil vasthouden aan het vlees. Het bevalt u wel. Toch? Nou ja, als je daarvoor kiest. Mijn Bijbel zegt dat als mensen daarvoor, als gelovigen daarvoor kiezen, dan kunnen wij hen niet opnieuw tot bekering brengen, staat er. In Hebreeën 6. Daar kunnen we niks aan doen. Maar er staat het als het toch gebeurt. Want ja, die grens is niet zo zwart-wit natuurlijk, maar als het toch gebeurt, zal men een ziel behouden. Die heb ik u reeds gelezen eerder deze week. Het is wel de moeite waard, maar of het makkelijk is, nee, het is heel moeilijk. Want hoe krijg je iemand zover dat hij in plaats van vast te houden aan die eigen oude mens, waaraan hij verknocht is, met al zijn gebreken en waar hij eigenlijk een soort trots op is, want dat is het dan eigenlijk. Ik ben nou eenmaal zo, kijk mij eens. Het wordt al gauw theater trouwens. Dat is gemeen serieus. Hoe krijg je iemand zover dat hij dat theater en die show en al wat daarbij hoort. En ook zijn eigen gevoelens loslaat. Dat in een wereld waar gevoel en samenleving, in een cultuur waarin gevoelens op de bovenste trap van de ladder staan, zal ik maar zeggen. Hoe krijg je iemand zover dat hij dat loslaat en vertrouwt gewoon op de woorden die God zwart op wit beloofd heeft? Kom zoals je bent, ik zal je veranderen. Dat is de volgorde. Dat is wat de Heer zou doen. En het past ons niet om genoegen te nemen met slechts een deel van Gods werk. Afgezien van dat u daar natuurlijk toch spijt van krijgt. Want zo goed als dat algemene belofte is of algemene leer is, dat God u en mij, namelijk de gemeente, wil gebruiken tot een betoning, een demonstratie, monument, herinnering van zijn genade, zo zal het dus toch zo zijn dat als wij niet uit die genade geleefd hebben, zullen wij een betoning zijn van hoe het dan met een mens en met een gelovige gesteld zou zijn die die genade in de praktijk van zijn leven afwees. En dat is een contrast waarvan ik dan maar enigszins cynisch zeg, dat moet er ook wezen. He? Als u begrijpt wat ik bedoel, dan begrijpt u het niet. Dus wij met z'n allen straks in de hemel zijn, we dragen allemaal dezelfde kroon, zien er allemaal even heerlijk uit. En dan vraagt iemand, ja, wat doet het jullie hier? Dan zeggen wij, of dan zegt iemand Engels, dan hoorden wij een stem van een engel die zeiden, zij zijn hier als resultaat van wat de genade Gods vermag. Dat is toch de volgende vraag, maar hoe zou het er dan uitgezien hebben als die genade Gods niet gewerkt had? En je moet er toch niet aan denken dat dan op jou gewezen wordt? Zie je die figuur daar in het hoekje zitten? Maar zo werkt het wel, of niet dan? Nee, zo werkt het wel. Waarom zou je anders berouw hebben en in plaats des berouw zoeken onder tranen enzovoorts? Maar zo ziet dat eruit. Dat verschil wordt gezien. Zie? Want de Heer gebruikt alle dingen ten goede voor zijn werk. De Heer wordt verheerlijkt in al wat hij doet. En als u uw erfenis mist, bent u een betoning van wat er van de mens terechtkomt, die wel genade aanvaardt om behouden te worden, maar die die kracht van die genade Gods en die kracht van de geest niet toelaat in zijn leven, omdat hij zelf aan die oude mens gehecht is. Daar moest je nou juist van verlost worden. De Heer zou dat doen. Hebben jullie nog tot zover? Nou goed. Dat was ik. Dat was 1 Korinthe 6. Dwaalt niet, deze lui zullen het koninkrijk God niet beërven. En dit waart gij sommigen, vers 11, maar gij zijt afgewassen. Heb je dat? Gij zijt gereinigd. Nou, er staat, gij zijt geheiligd. Zie? Dat wil zeggen, de Heer is in staat om die dingen weg te nemen. En deze zaken die hem in de weg staan en zijn dienst naar zijn normen verhinderen. Het gaat niet over onze normen, wat wij ervan vinden. Waar die dingen hem in de weg staan, neemt hij ze weg. En ze staan hem in de weg, want dat staat hier, want er staat, deze zullen het koninkrijk niet beërven. Dit waard gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd. En wat betekent dat dan anders, dat er staat dat hij zich in gemeente reinigt, haar heiligt, door het bad des waters, door het woord de gemeente, ijverig in goede werken. Wat betekent dat dan, als het niet dit betekent? Betekent toch dat hij ons zonder vlek of rimpel voor zich stelt? Hij reinigt ons en maakt ons bekwaam tot de dienst. Heiligen is heiligen tot de dienst, maar heiligen is reinigen. Lees het maar na. Niet alleen in Hebreeën, maar ook in het Oude Testament. Uiteraard, hè. Nou goed, daar ga ik verder niet meer op in, want het wordt hoog tijd om terug te gaan naar Romeinen hoofdstuk 12. Daar waren wij gisteravond. En daar waren wij terecht bij de korte zinnetjes. Die vinden we in andere plaatsen ook. Maar ik hou me dan toch maar even bij Romeinen. Daar worden deze dingen trouwens altijd fundamenteel benoemd, dan wel samengevat. En dat begon met, de liefde zij ongeveinsd. Dan krijg je wat aanbevelingen. Let op, het zijn geen opdrachten. Wij leven niet onder wet. Maar je moet toch zo'n leven onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade kunnen beschrijven. Hoe ziet dat er dan uit? Dan weet je waar je je op richten kunt. Toch? En dan weet je ook wat de bedoeling is. En of je op de goede weg bent. Kun je onderweg nog eens naar de wegnummers kijken en zo. Zit je wel goed, dan ga je wel de goede kant op. Nou, dit is de goede kant. De liefde zij ongeveinsd. En hoe vaker ik het lees, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat die niet betekent, hebt elkaar hartelijk lief, maar het betekent, doe niet alsof je elkaar lief hebt. Daar begint het mee. Die geveinsdheid moet weg. Liefde, maar daar ben ik ongeveer de week mee begonnen, liefde is alleen mogelijk daar waar wij niets te verbergen hebben. Dat heb ik gelezen in dat boekje, Liefde zonder vrees. Ik weet het niet zeker, maar ik zeg het bij wijze van spreken en samenvattend. Heb je dat nog? Zolang je je ergens voor moet schamen, of moet ik zeggen, zolang je iets hebt te betekken, wordt het niet wat met die liefde. Nee, dat begrijpt u niet, zuster, maar de jonge lui hier weten precies waar ik het over heb. Vroeger moest je zeggen, als je groot wordt, zal ik het je uitleggen. Tegenwoordig moet ik zeggen, uw kleinkinderen kunnen u dat uitleggen, maar laat maar zitten. De liefde zij ongeveinsd, niet doen alsof, want dat werpt juist die belemmering op, dat maakt het onmogelijk. Liefde hoort bij overgave en bij dienstbaarheid uiteraard, zijn begrippen die niet zonder elkaar kunnen. En dat heeft betrekking op onze relatie naar de Heer toe. En dat heeft betrekking op onze relatie naar elkaar. Ik kom er niet aan toe, maar er is natuurlijk één hele brief in de Bijbel die geen ander onderwerp heeft dan dit. Namelijk de eerste Johannesbrief, die zegt, die de vraag stelt van, maar hoe weet je nou of iemand een echte gelovige is, of dat hij maar het alleen maar zegt, of doet alsof. En het antwoord is, als hij het woord lief heeft, nee, er staat mijn geboden bewaard, maar het betekent als hij mijn woord, mijn onderwijzingen, lief heeft, dan wel als iemand de broeders lief heeft. Als hij lief heeft dus. Wat dan? Nou ja, het woord en de broeders. Dat wil zeggen, de Heer, want men heeft zijn woord lief, dan heeft men dus de Heer lief en dus heeft men lief allen die uit God geboren zijn. Die datzelfde leven in zich hebben. Daar herken je een gelovige aan. En dat is het enige ook. Ik ben ervan overtuigd dat ook onder ons mensen rondlopen die zich voor gelovigen uitgeven en die de Heer niet lief hebben, zijn woord niet lief hebben, de broeders ook niet lief hebben. En die alleen in ons midden zijn om de vrijheid die wij in Christus hebben te verspieden, gelaten en die te misbruiken. Nee, meen ik. Nee, niet noodzakelijk Engels midden in deze zaal hier, maar zo in het algemeen mensen die we tegenkomen. Ik ben er stellig van overtuigd. Maar goed, dat doet er verder niet toe. U bent gewaarschuwd. De liefde zij ongeveinsd. En dan hebt, want dan komt eigenlijk het begin pas. Namelijk, hebt een afkeer van het boze. Nou, wat het boze is, dat hebben we een beetje gelezen. En ik beperk me daar maar toe. Want anders heb ik nog een veel langere lijst in Romeinen hoofdstuk 1. Weet u wel, hebt een afkeer van het boze. Dus ik keer me er nou maar verder niet meer naartoe. Hebt een afkeer, dat is de rug er naartoe, hè. Hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan. En dan pas staat er, hebt elkander hartelijk lief. Want als je niet eerst een afkeer hebt van het boze en het goede aanhangt, kun je niet elkander hartelijk, dat betekent gewoon met het hart. Nou ja, soms staat er zielig, ik weet niet welk woord hier staat, maar u weet dan waar het over gaat, hè. Met de inwendige mens en dus met de wandel ontdenken, het moet in je gedachten zitten. Hebt elkander hartelijk lief met Philadelphia. U weet wel, broederliefde voor de broeders, broederliefde, dat is gewoon het bloedkruid waar het niet gaan kan. Wij zijn familie van elkaar, broeders en zusters. We hebben hetzelfde leven in ons. We zijn verwekt uit hetzelfde zaad en dat zaad blijft in ons, zit in onze genen. Nou ja, geestelijke genen. En of we nou goed met elkaar door één deur kunnen, vermoedelijk niet. Maar dat neemt niet weg dat we elkaar lief hebben. Ik denk dat ik heel wat van uw familie nu ook beschreven heb. He? Wij kunnen niet goed samen door één deur, maar als het erover gaat, dan zorgen we toch voor elkaar. Want ja, we zijn nou eenmaal familie. He? Ontkom je niet aan. En zo is het met ons als kinderen gods. Met eer de een de ander voorgaande. Voorgaande in de zin van voorbeeld zijn, voorbeeld geven enzovoorts. Niet met eer de een over de ander heersende, dat komt heel de Bijbel niet voor. Maar met eer de een en de ander, de een de ander voorgaande. Want wij allen hebben in elk geval, als we een beetje geestelijk gegroeid zijn, wij allen hebben ook de verantwoordelijkheid tot voorbeeld te fungeren van anderen. Hoe leeft een mens als gelovige? De makkelijkste manier is dat wij gewoon een voorbeeld nemen aan oudere broeders en zusters. Dat is het Bijbelse, dat is de Bijbelse norm. En dus ook andersom, wij zouden voorbeeld zijn voor anderen. Je kunt anderen wel vertellen wat ze doen en laten moeten, maar dat is wet en het werkt toch niet. Men zou voorbeeld zijn, onder alle omstandigheden. Dat is ook niks bijzonders, want in een beetje een klassiek gezin werden de jongste kinderen door de oudere kinderen opgevoed. En de jongeren nemen een voorbeeld aan de ouderen. Zo werkt het nou eenmaal. Die krijgen dan ook een ander soort opvoeding dan de oudere kinderen. Omdat die andere voorbeelden hadden. Is zo. Dat heb ik van iemand zijn oma geleerd. Maar goed, zijt niet traag in het benaastigen. Ik weet niet hoe je dat moet doen. Zijt niet traag in het benaastigen. Een benaastigen wil zeggen dat men ergens naar streeft. Dat men zich ergens aanwijkt met volle inzet. Het is een synoniem voor leidzaamheid enzovoorts. Hè. Daarom staat er ook dat we ons zouden benaastigen te wandelen waardig de roeping die wij geroepen zijn in Efeze 4. Zij daar niet traag in. Dat wil zeggen, men zou met volle inzet leven. Dat zeg ik ook tegen ongelovigen, maar ja, schiet niet echt op natuurlijk. Maar dat geldt net zo goed. Hè. Als je niks hebt waarvoor je leeft, dan leef je ook niet. Dan heb je geen blijdschap, geen bevrediging enzovoort. En voor kinderen gods geldt precies hetzelfde. Zijt niet traag in het benaastigen. En dus zijt vurig van geest. En dient de Heer. En die dingen moet je natuurlijk netjes bij elkaar optellen. Hè? Vurig van geest zijn is het in onze dienst aan de Heer. En als we niet traag zijn in de benaastigen, dan dienen wij daarmee de Heer. En als we met eer de een de ander voorgaan, dan dienen wij daarmee de Heer. En als wij elkander hartelijk lief hebben, ongeveinsd, met broederlijke liefde, is dat dienst aan de Heer enzovoorts. En daarna verblijft u in de hoop. Laat hem tot u doordringen. De liefde zij ongeveinsd, verblijft u in de hoop. hoop. Niet in het heden, maar in die toekomstverwachting. Die uitstraalt als het ware, is niet het goede woord, maar die uitstraalt op ons heden. Levende hoop, verblijft u in de hoop. En dus zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. En dan ga ik iets zeggen wat ik altijd zeg, althans al sinds jaren. Dat als ik het woord gebed tegenkom, zodat u niet denkt van hier redt hij zich handig uit. Ik zeg het altijd, waar de term ook voorkomt. Gebed is in de Bijbel een term meestal ter aanduiding niet maar van dat kleine stukje. Namelijk, gebed is ons spreken tot of ons vragen van God. Gebed is de samenvattende uitdrukking. Als paspartotum heet het, geloof ik. Als samenvattende uitdrukking voor een leven, een praktische levenswandel in afhankelijkheid van en dus in onderwerping aan onze Heer. Dat is gebed.
Bid zonder
ophouden. En dus inderdaad, broeder, staat er in de Bijbels bid zonder ophouden. Wat wel lastig is, want je moet soms toch even naar achteren. Ze zeggen eenmaal ja, maar dan kan je ook door blijven bidden. Dan zeg ik, ja, als je voor dorpsidioot wil door. Ja, nee, nou goed, dat kan inderdaad. Ja, dat kan. Maar u weet wat de Bijbel zei. Men zou traag zijn in het spreken. En als je tot de Heer nadert, kan je beter je mond houden. En luisteren dan hem wat zeggen. En daar blijf ik bij. Toch staat er bid zonder ophouden. En dat is zo omdat de term gebed gebruikt wordt als het belangrijkste kenmerk van heel het leven. En het is dus de aanduiding van heel het leven. We leven altijd in afhankelijkheid van hem. Wij geven hem alle eer. Wij dienen hem. We stellen ons afhankelijk van hem. En wij herkennen hem als degene uit wiens hand wij leven. Wij herkennen hem ook als degene die, van wie wij hulp verwachten te bekwamen tijd enzovoort. Ook zonder dat wij dat uitspreken. Kortom, ons hele leven is een gebed. In die betekenis wordt de term gebruikt. En ik voeg er nog maar aan toe wat ik ook altijd zeg. Een woord heeft zijn volledige brede betekenis, zo groot mogelijk, totdat die betekenis in de context en in de zin waarin het gebruikt wordt, wordt beperkt. En ik vind die beperking meestal niet, dus blijft het gewoon voluit staan. Bid zonder ophouden. En er staat van de gelovigen, althans van de mannen, dat ze zouden bidden in alle plaatsen. Maar de Heer Jezus sprak, zei over het gebed in de smalle betekenis van het term, dat je dat niet op alle plaatsen moet doen, maar alleen in de binnenkamer. En vooral zodanig dat niemand het ziet. En ook niet lang, want de Heer weet toch wel wat je nodig hebt. Staat er allemaal bij. Hè? Nee, de bergreden, die kent toch iedereen? Dus makkelijk genoeg. Hebben we dat nog? Als er dan toch staat, in alle plaatsen opheffen de heilige handen, dan moeten in de eerste plaats alle deuren hoger gemaakt worden. Nee, hier niet, maar in vele huizen wel. Maar u begrijpt wat het betekent. Het betekent dat wij onder alle omstandigheden leven in het bewustzijn dat wij dienaren van Christus zijn, van hem afhankelijk zijn. Hij geeft ons wat wij nodig hebben en onze handen zetten wij hem ook. Niet zozeer om wat te ontvangen, dat maakt men er wel van. Maar eigenlijk, hè, opdat hij onze handen zou vullen. En ik bedoel niet dat wij van hem zouden ontvangen, tenzij u begrijpt dat het gaat over het ontvangen van een loopbaan. Een bediening, een geestelijke gave enzovoorts. Zie? Heilige handen wil zeggen handen gewijd aan de dienst van de Heer. Hij vult ze en hij gebruikt ze tot zijn eer. En dat doen we constant omdat het de beschrijving is van heel ons leven. Enzovoort, enzovoort. Volhard dus in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Niet maar van de voorgangers of hoe ze maar genoemd mogen worden. Heb je dat nog? We willen zorg voor elkaar hebben. Tracht naar herbergzaamheid. Dat men elkaar onderdak zou verschaffen. Enzovoorts. Zegent hen die u vervolgen. Zegent hen en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Kijk, dat is liefde. Dat is gemeenschap. Wees eensgezind. onder elkander. Later wordt het toegelicht, moet ik een bladzijde omslaan, dat staat in 15 vers 5. De God der leidzaamheid, want God zelf is gepassioneerd, leidzaam, begeisterd. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geef u dat gij eens gezind zijt onder elkander. Ja, naar Christus. Want onze gezindheid zou op Christus gericht zijn, is het idee. Heb je dat? Niet maar eens gezind, omdat het nou eenmaal zo gezellig en leuk is. Maar we zouden op de Heer gericht zijn, in plaats van op onszelf. Enzovoort. Wees eensgezind onder elkander. En tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. En dat is wat al die managers die zich met het geestelijk leven en gemeentelijk leven bezighouden, niet kennen hoor. Geestelijke leiders, weet je wel, vakblad is een vakblad voor geestelijke leiders. Dus als je geestelijke leider wil worden, dan gaat het heel makkelijk. Dat kost een enige euro's per jaar. En dan krijg je het vakblad van geestelijke leiders en dan ben je dus een geestelijk leider. Zo werkt dat, hè. Grote behoefte aan geestelijke leiders. Weet je wat we doen? We gaan een vakblad voor geestelijke leiders uitgeven. Nou ja, goed. Maar voegt u tot de nederige dingen. En zijt niet eigenwijs. En zijt niet wijs bij uzelf. Enzovoort. En de algemene teneur, melodie betekent dat eigenlijk. Algemene gedachte in deze uitdrukkingen en waar je die dingen ook leest in het Nieuwe Testament is altijd: wees nederig, je hebt niks te verliezen, wind je niet zo op, je bent veilig, mijn leven is veilig in Gods hand. Hij zorgt voor ons en hij leidt ons. En hoe die mensen om ons heen tekeer gaan, hoe broeders en zusters tekeer gaan, wellicht ons aanvallen of wat dan ook, en of we een last hebben van onze oude mensen, maak je geen zorgen, geef je leven aan hem. Zonder reserve. Maar wees erop bedacht dat uw leven veranderen zal. Dat hij het andere inhoud zal geven, maar dat is het, hè? Dat is een verandering van denken. Een verandering van leven, van wandel, een verandering van gezindheid, van richting, van levensbeschouwing, van zelfbeeld. Maar dat woord schrijf ik met een zespunt lettertje, zodat ik het niet meer lezen kan. Maar dat is het ook, een verandering van zelfbeeld, maar vooral een verandering van Gods beeld. Dat wil zeggen, wij leren de Heer Jezus Christus kennen en liefhebben, juist omdat hij ons verandert. Veranderd heeft naar de geest, verandert naar de ziel en veranderen zal naar het lichaam. Amen.